Een park ranger is iemand die het bos beschermt. Een fork ranger is iemand die met eten de natuur beschermt. Daarbij gaat het niet om perfectie, maar om de juiste richting, om ons voedsel te gebruiken als eerste stap van een nieuwe versie van het goede leven. Mijn naam is Frank Holleman en sinds ik in 2019 Fork Ranger heb opgericht, ben ik op zoek naar dit goede leven. Samen met mijn compagnon Marijke helpen we mensen om duurzamer te eten, door de wetenschap te vertalen naar behapbare infographics en makkelijke recepten. Maar in deze podcast wil ik leren van andere Fork Rangers. Mensen die op hun eigen manier de wereld een stukje beter maken met hun eten. Welkom bij het leven van een Fork Ranger. Als je Fork Ranger al langer kent, weet je dat wij in ons advies eigenlijk nooit lokaal eten benoemen. Omdat voedselkilometers een veel kleinere uitstoot hebben dan mensen denken. Maar in deze aflevering praat ik met Maarten Bouten, oprichter van Rechtstreeks. Een boodschappenservice waar het juist allemaal draait om lokaal eten. Het leuke vind ik dat onze visies helemaal niet zo tegenstrijdig zijn als het in eerste instantie lijkt. Maarten heeft een weloverwegen mening en een enorme drijf en passie voor een lokaal voedselsysteem. Waar we niet alleen beter met de bodem omgaan, maar ook met de boer. Wat mij in zijn verhaal opviel is vooral het sociale aspect van een lokale voedselketen. We hebben het niet alleen over lokaal eten gehad, maar ook over een lokaal leven. En ik vroeg Maarten of hij zelf nog steeds bananen eet. Maarten, welkom. Inmiddels 10 jaar geleden heb jij samen met Arthur Nijhuis Rechtstreeks opgericht.
Ja, dat klopt.
Kun je in een paar zinnen uitleggen wat Rechtstreeks doet?
Met Rechtstreeks realiseren we een lokale voedselketen in Zuid-Holland. Zodat je als consument direct bij 150 boeren en makers uit Zuid-Holland je etensboodschappen kan bestellen. Dat doe je online. En die kan je vervolgens afhalen bij een afhaalpunt bij jou in de buurt of kan je thuis laten bezorgen. En op die manier heb je weer inzicht in waar je eten vandaan komt. Dan kan je ook zelf de keuzes maken welke boeren bij je passen en wie je wil steunen in het verduurzamen van die voedselketen.
Ja, leuk dat je ook zegt dat je ook echt de boeren kan kiezen. Daar kom ik straks nog wel op terug. Ik was ook benieuwd, in die 10 jaar die je nu bezig bent, waar ben je het meest trots op? Op wat Rechtstreeks heeft bereikt?
Ik denk dat ik het meest trots ben op dat ecosysteem eigenlijk wat we hebben gerealiseerd. Want 10 jaar geleden was het nog zo dat een echte lokale voedselketen, dat die nog niet mogelijk was. Niet op deze schaal. En we hebben eigenlijk met dat hele netwerk van boeren, collega's, wijkchefs en al die klanten die wekelijks bestellen. Iets opgebouwd waar gewoon iedere week heel veel producten doorheen gaan. En iets opgebouwd waarbij al die mensen, dat zijn inmiddels 4000 actieve huishoudens, één keer per week of per maand een kratje of tas met echt heerlijke lokale producten ophalen en daarmee hun eten koken. Dus dat zien, dat allemaal gebeurt, daar ben ik wel trots op.
Ja, leuk. Het is jammer dat je dat niet in een podcast kan zien, maar je straalt toch ook helemaal bij als je dat vertelt.
Ja.
Heel veel mooie dingen. Je zei net al het woord wijkchefs. Dat vond ik ook wel een mooi woord. Zit er nog een soort, want volgens mij zijn dat dus de mensen waar je boodschappen kan ophalen. Zit daar ook nog een soort woordspeling in met chef en kok?
Dat is meer met eigenlijk de chef, de coördinator van die wijk. Dus dat is degene die de consumenten in die wijk bij elkaar brengt. Die in die wijk ambassadeur is van de lokale voedselketen, van de boeren. En die de producten in ontvangst neemt, de bestellingen klaarmaakt en die uitgeeft, wekelijks uitgeeft aan de mensen die hem besteld hebben. Dus dat is voor ons een belangrijke persoon in de wijk. Die zorgt dat die lokale voedselketen op dat niveau kan bestaan. Dat is wel een heel netwerk om te onderhouden, te organiseren. Heel veel mensenwerk met bijkomende uitdagingen. Maar ja, we streven er heel erg naar om die voedselketen niet alleen een distributieketen te maken, maar ook een sociale keten. En daar past deze vorm heel goed bij. En daarom ja, kiezen we daar eigenlijk deze wat uitzonderlijke vorm bij en niet een standaard vorm als alleen maar thuisbezorging.
Ja. Ja, dat viel ook op jullie Instagram en ook op de website, dat jullie heel veel foto's van mensen gebruiken. Het ziet er heel gezellig uit eigenlijk. Allemaal verschillende mensen. Ja. Ook echt de boeren kun je zien, of die wijkchefs of andere mensen. Je zei net al dat jullie dat belangrijk vinden, maar hebben jullie dat bewust gedaan? Of was dat iets wat je hebt geleerd? Of
ja, zeker heel bewust. En niet iedereen is natuurlijk altijd gezellig, dat hoort er ook bij. Maar ja. Het is wel over het algemeen heel fijn om met mensen om te kunnen gaan. En dat is wat wij, ja, wat wij zo opvallend vonden toen we ons verder verdiepten in hoe ons huidige industriële voedselketen in elkaar zit. Dat eigenlijk allemaal op een industriële schaal georganiseerd is. Dat niemand daar meer een gezicht in heeft. En dat je dat hele systeem, eigenlijk dat systeem geen gezicht heeft. En dat er niet een mens is wat je daarop aan kan spreken in hoe die voedselketen georganiseerd is. Iedereen die is een radartje daarin, die doet zijn taakje, zijn schakeltje in het proces. Omdat dat moet gebeuren, doet hij dat en daarbij wordt gestimuleerd om dat zo efficiënt mogelijk te doen. Dus iedereen die doet daar iets in, maar het systeem als geheel, als je daarnaar gaat kijken, dan als mensen daarnaar kijken, dan is dat eigenlijk heel raar. Hoe we met dieren omgaan, hoe we met de bodem omgaan, hoe we met consumenten omgaan in de supermarkt. Heel raar eigenlijk. En dat zit wat ons betreft vooral in dat gegeven dat dat als systeem georganiseerd is en niet als samenwerking van mensen. Dus dat wilden we anders doen. En wij dachten, we willen juist dat iedereen een gezicht heeft, dat iedereen zichtbaar is. Dat je altijd een vraag kan stellen, dat die vraag gewoon bij de boer terechtkomt. Dat die boer van de klanten hoort wat die van dat product vinden en wat ze anders zouden willen. En dat is in de reguliere anonieme keten is dat totaal niet aanwezig. Nou, vonden wij wel belangrijk, dus zijn we zo gaan doen.
Ja, mooi. Dat staat het ook wel echt uit. En dat is ook al een van de voordelen die je noemt van een lokaal voedselsysteem. In ons voorgesprek hadden we het ook over dat het thema lokaal eten, of de thema's die we gingen bespreken, om een soort van om drie niveaus te bespreken: voedselsysteem, rechtstreeks en persoonlijk. Dat gaan we zo meteen nog wat verder doen. Maar vooral ook, ik wou even ook het thema lokaal eten nog vanuit het perspectief van het globale voedselsysteem even aankaarten. Want bij ons, bij 4Creature is dat natuurlijk soms een beetje ingewikkeld, hoe we dat dan goed kunnen communiceren. Omdat wij vaak infographics maken over de cijfers van het huidige voedselsysteem.
Ja.
En daarbij is het zo dat dan de voedselkilometers eigenlijk een veel lagere uitstoot hebben dan mensen denken. Dus van alle uitstoot van het voedselsysteem komt maar 5% komt van transport. Dus daarin een soort van in onze volgorde van wat we mensen vertellen, wat belangrijk is, komt die vaak pas wat later. Maar aan de andere kant zijn natuurlijk behalve CO2 heel veel andere goede redenen voor lokaal voedsel.
Ja.
Dus je noemde net al het sociale stukje, maar hoe zou je omschrijven waarom lokaal eten nou zo belangrijk is?
Ja. Nee, inderdaad. Dus ik gebruik die food miles eigenlijk als laatste reden voor een lokale voedselketen. Omdat je daar, als je daar puur cijfermatig en naar die food miles gaat kijken, dan is dat, dan heeft dat een beperkte impact, zoals jij ook al liet zien. Alsnog kan die impact, al is hij maar 5%, kan die alsnog, die 5% kan kleiner worden door een kortere afstand. Dus het heeft, ook dat heeft wel impact. Maar wij, voor ons zit de reden voor een lokaal voedselsysteem zit eigenlijk meer op een fundamenteel niveau. En niet zo op een, niet op een cijfermatig aspect van één van de duurzaamheidsoverwegingen, namelijk CO2-belasting. En voor ons gaat het dus vooral over hoe richt je je systeem in met elkaar. Nou, we hebben niet alleen die CO2-uitdaging, maar we hebben in Nederland een heleboel uitdagingen in onze landbouw en ons landschap. De stikstof is daar natuurlijk heel actueel in, maar nu ook droogte, klimaatadaptatie, waterkwaliteit, een enorme biodiversiteitsafname, dierenwelzijn, et cetera, et cetera. En in onze beleving zijn die problemen er, die we als consument veroorzaken, maar zijn die er omdat we dat niet weten eigenlijk? Omdat we niet weten wat de impact is van onze keuzes. Dat we met onze euro die we besteden heel veel impact hebben, maar we hebben geen idee welke. En het over het algemeen een hele negatieve impact. Omdat we in de supermarkt, zeg maar, daar informatie over de impact van je voedsel niet te vinden is. Niet te achterhalen is. En je wordt eigenlijk steeds maar weer wordt getriggerd en gestimuleerd om eigenlijk alleen maar na te denken, is dit de laagste prijs? Is dit de laagste prijs? Is er nog een aanbieding? Kan het nog goedkoper? Kan het nog ietsje van de prijs af? En als dat kan, dan is je aangeleerd om dan te denken, oh, dat is beter, daar word ik heel blij van. Het kan goedkoper, daar ga ik voor. En dan zijn dus ineens al die onderwerpen die ik net noemde, en dan hebben we nog niet eens over fair trade aspecten gehad, zijn dan ineens uit beeld verdwenen. En dat, nou, dat vind ik heel raar. En dat is, zeg maar, daar, dat levert voor mij de conclusie op van, we hebben een ander voedselsysteem nodig. Eentje die transparanter is, waar de impact van je keuzes veel duidelijker zichtbaar is. Omdat ik denk dat we met z'n allen echt wel andere keuzes willen maken, alleen we daar geen enkel idee bij hebben. Dus nou, en wij geloven erin dat als we dat lokaal inrichten, dat die transparantie, dat het de beste mogelijkheid is om die transparantie te realiseren. Want dan zijn we gewoon allemaal mensen bij elkaar die iets van elkaar kunnen horen. En dat we, als we die transparantie is, dat we dan ook het, als we dan andere keuzes willen maken, dat we daar ook met elkaar gesprek over kunnen hebben, omdat we zo dicht bij elkaar zijn. Want hoe willen we dat dan doen? En dat we dan niet zeggen van die boer die zo produceert, die is slecht, want dat moet anders. Dat we zeggen, waarom produceer je? Of dat we zijn benieuwd daarnaar hoe je bedrijf in elkaar zit en welke keuzes je maakt en kan maken. En welke je nu kan maken en welke je misschien pas over 10 jaar kan maken. En wij als consumenten willen graag verbonden zijn met die boer, zodat we ook begrip voor elkaar kunnen hebben, inzicht in elkaars positie kunnen hebben en elkaar kunnen steunen in het maken van die keuzes die stap voor stap leiden tot een duurzamer voedselsysteem. En op die manier geloven wij er dus in dat een lokaal voedselsysteem de beste condities schept voor het verduurzamen van ons voedselsysteem. En dat dat het meest mogelijk maakt om te stimuleren dat we duurzamere keuzes maken. En welke keuzes we dan moeten maken, nou, daar geef je met de Forranger allerlei suggesties voor, die je dan als consument kan overnemen en daarmee dus je eetboodschappen kan doen. Wat voor nog concretere effecten, wat zo'n lokale voedsel of zo'n manier van werken dan heeft, is dat er gewoon minder voedselverspilling is, omdat ze het al met z'n allen dan heel raar vinden om kromme komkommers weg te gooien. Dat er minder voedselverspilling is, omdat er de afstanden korter zijn, er geen handelsvoorraden hoeven aangehouden te worden van partijen die misschien toch niet verkocht worden en dan vernietigd moeten worden. Veel meer bereidheid is en ook gewoon ethisch besef is om gewoon die boer een eerlijke prijs te betalen en niet anoniem uit te knijpen als daar de kans voor is. Voor consumenten het inzicht is van seizoenen en met de seizoenen mee te eten. Eigenlijk dat gebeurt automatisch als je op die manier lokaal eet. Dat denk ik een greepje uit wat mij betreft de voordelen van de lokale voedselketen.
Ja, mooi betoog. En als ik je zo hoor, dat vind ik wel interessant, is het eigenlijk dus ook dat wat jullie doen, is het transparant maken om echt te kunnen stemmen met je voedsel. Dus voedsel heeft een impact en daarmee kun je iets doen, alleen omdat het op wereldschaal is alles anoniem. En jullie willen dat eigenlijk een stukje transparanter maken.
Ja. Ja. Ja, we willen gewoon met die transparantie je voedsel dichterbij brengen. En je weer in staat stellen om een duurzamere keuzes te maken.
Waar ik ook een van de dingen die ik ook interessant vind aan lokaal voedsel, is dat je ook lokale gewassen dan hebt. Dus in plaats van dat je wereldwijd overal dezelfde, exact dezelfde tarwe verbouwt of dezelfde appels koopt, dat je ook een, misschien wel een appel van Zuid-Holland hebt.
Ja.
Is dat ook iets waar jullie mee werken of waar je een leuk verhaal over hebt? Of?
Ja, nou, allerlei leuke verhalen, denk ik. Wat we inderdaad, wat heel opvallend is, dat als je lokaal gaat werken zoals wij dat doen, of als je lokaal boodschappen gaat doen, dat je inderdaad ineens veel meer ziet inderdaad hoe het landschap eruit ziet. En dat er in welk deel, nou voor ons is dat Rotterdam en omgeving, waar er wat voor landschap is en waar dus wat voor boeren zijn dan ook. Dus in de Hoekse Waard de akkerbouw, een van de mooiste akkerbouwgebieden van Nederland. De kassen in het Westland, die daar van oorsprong natuurlijk in de duinen ook gevestigd waren. Het Groene Hart met het Veenweidegebied, met meer melkveehouderij. Dus zo zie je echt inderdaad wat er van welke bodem komt, wat er op welke bodem kan. En zie je dan, en dat is in Rotterdam gelukkig heel rijk. Maar verschillende landschappen aan verschillende kanten van de stad. In Utrecht is dat al wel ingewikkelder. Daar heb je net vooral veehouderij bijvoorbeeld, maar heel weinig groente teelt. Dus dat is mooi om dat op die manier te ontdekken. En wat wij wel zien is dat we kunnen met kleinschaliger. Dus dat ligt niet alleen aan het landschap, maar ook aan gewoon de telers waar we mee werken. Dat die kleinschaliger kunnen werken, dat wij ook kleinschaliger kunnen afnemen. Dat biedt hen de mogelijkheid om ook wat bijzondere producten te telen, die in andere kanalen die ze in andere kanalen niet afgezet krijgen. Ze hebben een hele mooie tuinderij natuurlijk, die landkraal teelt, wat een soort bijzonder sla plantje is. Waar we dan ook recent in beeld hebben gebracht en gaan laten zien welke recepten je daarvan kan maken. Maar bijvoorbeeld ook Best Fruit, Remco van Mechelen, die eigenlijk als kleinere fruitteler is begonnen. Net iets groter dan hobbyniveau. En inmiddels een hele volledige zacht fruit kwekerij heeft. Die dan bepaalde bessen kan telen en bij ons kan kijken van is daar interesse in bij consumenten of niet. Soms gaat het heel goed en is daar interesse en kan die productie stijgen en gaat hij die ook aan anderen verkopen. En soms is die interesse heel beperkt en dan is het zelfs voor ons te weinig afname om dat product in het assortiment te houden. Dus die interactie en innovatie met een bepaalde fijnmazigheid die vindt plaats in onze keten, ja.
Ja, ik was ook wel benieuwd, is er een soort product waarvan je zegt, dit is het streekproduct van Zuid-Holland?
Nou, ik denk, ik zie juist die diversiteit in Zuid-Holland. Is het natuurlijk rond Leiden beroemd van de kazen, de Leidse kazen. Dat is natuurlijk daar een typisch product. Verder juist die diversiteit.
Ja, juist de diversiteit, ja. Ja, interessant. Ik ben er ook heel benieuwd naar als je dan soms van die lokale soorten leest. Gewoon, hoe smaakt dat dan? Dus dat zijn niet dingen die je gewoon in de Albert Heijn om de hoek vindt meestal. Dus dat is ook wel een van de dingen die ik nog meer wil gaan doen. Gewoon van, hoe smaakt nou een echt Hollandse appel of een andere producten? Wat voor mij is het laatste ook wel... kwam het dichterbij, letterlijk, het lokaal eten. Omdat een vriend van me, die was op vakantie en die had zo'n groentepakket in Amsterdam, dus niet bij jullie. Maar toen ging ik dat voor hem ophalen, toen hij op vakantie was. En toen bleek het een landgoed te zijn, waar ik net een week eerder was geweest om te kamperen. Ja. En dus toen opeens had ik een pastinaak. Die zat ik te eten en ik wist precies waar die vandaan kwam. Ik was letterlijk een week geleden nog geweest. Dus wat ik met jou wil bespreken is dit onderwerp eigenlijk van hoe belangrijk is het nou om precies te weten waar ons eten vandaan komt. Dus niet alleen, oké, het is lokaal, het komt uit mijn regio, maar echt, deze pastinaak komt van dit veld bij landgoed Roerik en is geoogst door Casper. Een soort van op dat niveau. En toen leek het me wel leuk om dus die vraag te beantwoorden op die drie niveaus. Dus hoe belangrijk is dat voor ons voedselsysteem?
Ja.
Hoe belangrijk is dat voor rechtstreeks? En hoe doe jij dat persoonlijk?
Ja, ja. Nou, dat is een boeiende vraag om wat even onderop in te gaan. Want inderdaad, met jouw aankopen heb je gewoon direct invloed op het landschap in jouw omgeving. En je bent niet alleen een consument van producten, maar ook van het landschap. Als je daar inderdaad op verblijft of doorheen fietst. Dus daar kan inderdaad een hele sterke link tussen zitten. En hoe belangrijk is dat? Nou, dat is natuurlijk voor mij, of voor Twisten, dat mag iedereen natuurlijk zijn eigen visie en voorkeur in hebben. Maar ik denk op de schaal van het voedselsysteem is eigenlijk wat ik aangaf. Kan dat zorgen voor begrip voor diegene die dat geproduceerd heeft en de uitdagingen waar die mee te maken heeft. Daarmee soms meer flexibiliteit vanuit jou als consument. Ik denk dat als je dat weet, dat je dan niet alleen het anonieme product koopt, maar ook het verhaal koopt. Dus dat er daarmee, dat je bereid bent om daar een eerlijkere prijs voor te betalen. En daarmee die boer kan produceren op een manier die ook bijdraagt aan jouw landschap. En niet het landschap in jouw regio uitput. Wat voor een deel van onze industrie in landbouw gebeurt. Dus in die zin ook op systeemniveau belangrijk. Ik denk dat jij niet bij alle boodschappen die je koopt, ieder product daar, iedere aankopen heel hard over na wil gaan denken en die verhalen iedere keer lezen, want dan duurt het boodschappen doen heel erg lang.
Ja.
In die zin is het niet belangrijk dat je dat niet dagelijks allemaal hoeft te verdiepen, want dat is veelal niet realistisch. Maar ik denk wel dat je wel kan kiezen voor een systeem waarin dat er wel is en dat je vertrouwen kan hebben in dat systeem en daar dan af en toe je in verdiept en in alle andere gevallen gewoon heel snel, gemakkelijk je boodschappen in huis wil hebben. Want dat moet het natuurlijk ook zijn.
Ja. Hoe vertellen jullie trouwens dat verhaal, als jullie het wel wil vertellen, van waar het vandaan komt?
Ja.
Hoe doen jullie dat?
Nou, op heel veel manieren. Dus we noemden net al de wijkchefs, die de ambassadeurs zijn van de boeren in hun wijk. Die wijkchefs gaan ook zelf mee op excursie naar de boer, op een tour de boer. Klanten kunnen daarbij ook meegaan. Dus die kunnen veelal uit eerste hand hebben hun eigen ervaring bij zo'n boerderij vertellen. Die zijn niet bij alle 150 geweest, dus dat kunnen ze niet allemaal, maar bij een heel aantal wel. En van heel veel anderen waar ze niet geweest zijn, krijgen ze wel de verhalen mee. Want daar maken we profielen van. Die delen we met onze klanten ook. Sowieso is bij ieder product in de webshop is precies te zien hoe het is geteeld en door wie het is gemaakt. En het verhaal van diegene bij wie het vandaan komt. Dus je kan daar altijd naar doorklikken en daar wat meer over lezen. Als je dan een vraag hebt, dan stel je ons die vraag. Dan komt die bij de boer terecht. Dan komt het antwoord en bij jou terecht en in een verbetering weer van het verhaal wat al op de website stond. Ook op basis van dat soort vragen schrijven we ook regelmatig blogberichten. Die we dan ook delen op de website en dan social media en in onze nieuwsbrief. Dus maar al zou je het niet willen, je krijgt door op deze manier boodschappen te doen eigenlijk continu een heleboel informatie mee over die producten en de herkomst daarvan.
Ja, dus ik vond het echt heel leuk om te weten dat ik waar die passie eigenlijk vandaan kwam. En dat maakt het, ja, het maakt het echt een stukje lekkerder ook.
Nou, want dat kan het ook opleveren inderdaad. Dat het gewoon in je gebruik van dat product, dat er gewoon meer beleving bij zit. Dus dat je er bewuster van bent. Dat je bewuster kookt. Dan ook misschien wel bewuster over nadenkt, over de gezondheid daarvan. Daar wat keuzes over gaat maken. Dus het op een die manier ook nog indirect een positief effect op je gezondheid en jezelf heeft.
Ja. Ik las dat jullie sinds kort ook een selectie van producten aanbieden die wel van verder weg komen.
Ja.
Zoals rijst, olijfolie, bananen. En dat doen jullie dan in samenwerking met Odin.
Ja.
En dat kwam dus omdat de mensen eigenlijk aangaven van dat ze die producten toch wel gebruiken en toch willen hebben. En dat je die dan beter kan aanbieden, zodat mensen hun boodschappen allemaal op één plek kunnen doen.
Ja.
Dus op het niveau van rechtstreeks, super logische stap inderdaad, om dat te gaan doen. Wat is jouw persoonlijke mening hoe dit zit op voedselsysteemniveau? Moeten we daar naartoe dat we echt alles lokaal eten? Of gaan we wel bijvoorbeeld bananen blijven importeren uit Zuid-Amerika? Of hoe kijk jij daarnaar?
Nou, voor ons is die transparantie, verduurzaming en bewuste keuzes maken het belangrijkste. Wij zijn er goed in om dat op lokaal niveau te doen. Daar krijgen we dat goed voor elkaar. Ik denk in een wat keten met wat grotere afstanden, zoals bij bananen bijvoorbeeld, is dat moeilijker. Dus ja, daar heb ik wel ook een persoonlijke houding in. Dat ik denk, nou, daar ben ik terughoudend in. Het is niet zo dat ik nooit van mijn leven bananen eet. Of niet ook een keer sinaasappel wil eten. Maar laat het niet mijn primaire fruit zijn. Mijn primaire fruit haal ik gewoon hier uit de regio. En een enkele keer vind ik het in de winter, als het hier echt alleen nog maar appels en peren zijn, dan vind ik het een enkele keer een sinaasappel vind ik dan heel lekker. In die zin denk ik is het best wel moeilijk om perfect te zijn. En moeten we dat ook niet van onszelf vragen en van niemand vragen. Maar daar gewoon ook een beetje zachtheid in hebben. En accepteren dat het niet allemaal perfect hoeft te zijn. Maar gewoon kijken van hoe kunnen we het iedere keer weer een stapje beter doen. En welke keuzes voel ik nou dat ik wil maken? Want je kan nog zoveel kennis hebben over die voedselketen, maar het is echt heel ingewikkeld. En er zijn het afhankelijk van welk perspectief je erin kiest of welk thema, allemaal zogenaamd goed en fout zou zijn. Dus ik vind het altijd heel belangrijk dat iedereen daar zelf, zo doe ik dat zelf. Gewoon, ik probeer te voelen wat voelt voor mij oké. Ik weet zeker dat ik niet alles weet, dus beoordelen kan ik het toch niet precies. Maar ik probeer gewoon te voelen wat ik passend vind en daarnaar te handelen. En dat is dus in het geval van dat fruit en producten van verder weg. Zodat dat ik dat een enkele keer wel koop. En dat is dus ook wat we hebben onderzocht onder onze klanten. Van in hoeverre kan je nog, of eet je nog 100% lokaal? Nou, dat is de standaard. Uiteindelijk niemand die dat 100% doet. En daar weer gekeken van, nou, wij zouden bijvoorbeeld een 80-20 verhouding, dus dat je 80% lokaal eet, is dat een haalbare insteek? En dan is het dus ook voor veel meer mensen toegankelijk om op die manier boodschappen te doen. Nou, en we zagen dus dat mensen überhaupt al ook producten van verder weg kochten, voor een groot deel dat ze daar ook de biologische keuze in maakten. Dus daarvan hebben wij gezegd van, oké, lokaal, dat is onze vorm van goed en dat is waar wij goed in zijn. Als je dan ook daarbuiten treedt, is dat helemaal prima. En kies dan voor biologisch, als het van verder weg komt. Ook een hele goede vorm en een goede garantie van een bepaalde niveau van telen. Die op een hele positieve manier bijdraagt aan de wereld. In de teelt, in hoe er wordt geteeld. Dan heb je in ieder geval dat aspect goed afgedekt. En dat je op zo'n wat grotere afstand, dat je dan die producent niet kent en niet precies weet wat hij betaald krijgt en niet precies weet wat daar de arbeidsomstandigheden zijn. Dat is dan jammer. Of dat is dan nog een punt voor verbetering.
Aan
te werken. Of dus daar hebben wij niet wat aan om aan te werken. Want wij richten onze energie op die lokale voedselketen. Maar dat is dan aan de biologische sector om daar te kijken, om daarin stappen te maken. Dus we stellen dat wel als vraag, maar we hanteren daar een andere normen. En we zeggen eigenlijk, die producten die, waarvan we weten en begrijpen dat je die ook koopt, als service kan je die meebestellen bij je rechtstreeks bestelling. Maar dat is inderdaad komt van onze partner Odin in dit geval.
Ja. Ja, ik vind het ook mooi dat je dan zegt, soort van, om producten van ver weg niet als je hoofdfruit te gebruiken of als dagelijks gebruik. Dat is wel een mooie aanpak. Daarin heb ik zelf nog wel een slag te slaan. Want elke dag een half banaantje zit er wel bij mij in het ontbijt. Die heb ik nog niet, nog geen goede vervanger voor gevonden. Ik weet niet of jij nog een goede tip hebt voor...
Als bananenvervanging en niet specifiek, nee.
Die blijft lastig, hè? Ja.
Nee, maar dat... wat ook daarbij, het hoeft niet perfect. Hoeft niet perfect. Ik denk dat als we... ook de, nou, wat jij ook laat zien van wat heeft nou de grootste impact. Als we daar nou eens een keer een paar slagen slaan. En zorgen dat ons voedselsysteem fundamenteel gewoon wat anders in elkaar zit. Dan zijn we al zo'n end verder. Dan hebben we echt, dat is de grootste vraag. En niet ik zal niet te veel onderwerpen noemen om hier. Maar de banaan of andere dingen hier, of dat nou perfect is of niet.
Ja. En als we nou verder kijken dan alleen voedsel, probeer jij ook op andere vlakken meer lokaal te leven? Of hoe ga je daar? Hoe denk je daarover?
Ja, en dat, dan weet ik niet of dat uit een duurzaamheidsoverweging is, of omdat ik dat gewoon voel dat kloppender is, of voor mijzelf prettig is. Maar inderdaad, ik vind het... maar dat is dus persoonlijk. Ik heb zelf niet behoefte aan hele verre reizen. Maar dat is dat zou een beetje flauw zijn om dat aan een duurzaamheidsoverweging toe te kennen. Dat is ook van een persoonlijke voorkeur waarschijnlijk.
Ja.
Maar ja, gewoon in verbinding zijn met mijn directe omgeving... dingen doen in de regio waar ik leef. Zorgen dat ik daarbij dus een mobiliteitsbehoefte beperkter is. Nou, dat voelt wel prettig.
Ja. Ja, grappig dat je dat ook niet ervaart. Ik ervaar dat zelf wel nog. Wel de drang om nog ergens ver weg te gaan. Maar tegelijkertijd waardeer ik ook wel steeds meer als je echt een soort één type landschap bij jou om de hoek leert kennen en dat je het dan echt ziet veranderen in de seizoenen. En ik vond het wel leuk wat jij zei, dat je echt ook die verschillende voedsellandschappen dan begint te herkennen in Zuid-Holland.
Ja, zeker. En daar zijn een groot deel daarvan is natuurlijk volledig industrieel. Vind ik niet aantrekkelijk, maar er zijn ook heel veel hele mooie plekken. En dat is mooi om dat op deze manier te zien en te vinden.
Ja, en als we dan kijken naar... jullie doen natuurlijk ook aan boodschappen bezorgen. Dan zijn daar, als je kijkt naar puur CO2, eigenlijk de cijfers heel positief over. Vergelijking tot met de auto ergens heen gaan om iets op te halen. Maar meer in het algemeen, soort van, hoe kijk, wat is jouw blik op thuisbezorging? Hoe doe je dat zelf met pakketjes bestellen? Of soort van, wat is het streven voor rechtstreeks? Dat is natuurlijk ook een beetje zo'n dilemma, vind ik soms. Van, aan de ene kant is het super efficiënt om gewoon, als je een pakketje hebt, dat gewoon mee te geven aan de postbode die toch wel in je straat komt. Aan de andere kant, ja, we hebben wel steeds meer distributiecentra nodig. En willen we dat dan? Dat is ook een soort landschapsimpact.
Ja, zeker. Nou, dat zit voor mij meer in de vraag van hoeveel spullen hebben we nou helemaal nodig. Dat we gewoon een paar dingen kopen en er heel lang mee doen. Of aan elkaar doorgeven of zo. Dan kunnen we op die manier er plezier van hebben. Dus hoef je automatisch heel weinig te bestellen of te laten bezorgen. Ja, voor ons, dat horen wij dus ook van klanten terug, is dat die dat afhalen prettig vinden. Omdat het zo dichtbij is en gewoon logisch voelt. En je op jouw, gewoon op je eigen tempo daar naartoe kan gaan. En daar dus geen busjes voor rondrijden. Maar goed, er zijn gewoon heel veel verschillende mensen met verschillende voorkeuren. Dus dat de mensen die bij ons bestellen vinden dat prettig. De mensen die bij ons niet meer bestellen, die vinden iets anders waarschijnlijk prettig. Dus om, nou ja, om daar ook een bepaalde breedte van service te hebben, bieden we wel ook thuisbezorging aan in een deel van onze deel van het gebied waar we actief zijn. Soms vindt dat plaats vanuit die wijkpunten. En soms vindt dat plaats vanuit ons centrale verzamelpunt. Dus een beetje centrum. Maar we merken dat de dat interesse daarin is relatief beperkt. Dus het gaat maar om een... ik denk een 5-10% van de bestellingen of zo die op die manier gaan. Het grootste deel is gewoon afhalen.
Ja, interessant. Er zit natuurlijk ook een stukje beleving dan misschien ook in het afhalen. Want dat...
Dat was natuurlijk het oorspronkelijke doel ook. Dat er op zo'n wijkpunt verbinding is, contact is, interactie over eten, interactie over de buurt. Soms is dat ook zo.
Ja, mooi. Dan heb ik nog een stapel met een aantal soort duurzaam leven en duurzaam eten vragen. Dus daar wou ik gewoon nog een paar aan je stellen. Eens kijken, ik weet ook niet wat er komt. Hoe houd jij de balans tussen werken en genieten? Het is iets andere, iets breder, maar een soort van op het, die vraag zit erin vanwege ook een beetje het idee van ja, als we moeten ook niet alleen duurzaam leven, of duurzaam leven is ook voor jezelf goed de balans vinden. En dit is wel eentje waar ik zelf al af en toe mee worstel.
Nou zeker, daar vermoed ik zomaar dat ik daar ook heel slecht in ben. omdat ik werken aan rechtstreeks daar een enorme drive bij voel. Omdat die missie me heel erg stimuleert. En omdat ik er heel veel lol in heb en dat heel leuk vind. Dus daar, daarmee bezig zijn, daar kan ik veel creativiteit in kwijt. En het is met al veel leuke mensen, leuke interacties. En dan iets bouwen wat, waar ik eigenlijk, zoals je in het begin al vroeg, ook wel trots op ben dan. Dus dat drijft heel erg om dat te doen. En ook wel voorbij gezonde grenzen. Dus dat is een vermoeiende uitdaging of een vermoeiend gevolg daarvan. Maar het lukt me de laatste tijd op zich wel om daar ook gewoon grenzen in te stellen, inderdaad, qua tijd. En daarin te accepteren dat niet alles kan. En gewoon te accepteren wat er kan. En de rest is voor later, voor anderen, voor wat dan ook.
Ja, inderdaad. Dat is ook mooi. Niet alleen voor later, maar ook voor anderen.
Ja.
Ja, mooi. Ik pak er nog eens erbij. Even kijken. Wanneer heb je voor het laatst iets gegeten wat je zelf hebt geoogst?
Dat was afgelopen zondag, want ik was zaterdag in de tuin, in een groentetuin waar ik mee help. Dus daar heb ik wat heb ik meegenomen. Ik heb daar bortelui aan meegenomen. Heerlijke koriander en een verse ui. Dus dat heb ik daar vandaan afgelopen weekend.
Klinkt lekker.
Ja.
Ook goed recent.
Ja.
Dan doen we er nog eens. Op welke manier connect jij met de natuur?
Dat is dus door in het weekend in de groentetuin te werken. Daar zit ik dan met mijn handen in de aarde en niemand die een vraag heeft. Dus dat is voor mij een heel ontspannen moment. Maar ik woon in Den Haag, ook deel bij het Haagse Bos. Dus daar kan ik lekker gaan rennen. Zo dichtbij. Dus dat is ook heel mooi. Dus dat zijn denk ik en verder gewoon met tuinieren bezig zijn, vind ik ook lekker. Dus wanneer dat kan, dan doe ik dat. En het zijn voor mij fijne momenten.
Ja, deed je dat al voordat je met rechtstreeks begon? Of?
Jazeker. Ik heb al langer een interesse in eten. En ook in het zelf verbouwen daarvan. Dus ik heb altijd wel moestuinen gehad.
Ja, dus eigenlijk kwam het, dat heb ik niet daar gevraagd. Maar dat was ook een deel van de passie van waaruit je aan rechtstreeks bent begonnen, of niet?
Ja, dus een combinatie van een interesse in landbouw en ondernemerschap. En gewoon eigenlijk de verbazing van, als ik een product in de supermarkt zie, dan heb ik geen idee waar dat vandaan komt. Als ik in mijn eigen omgeving kijk, dan zie ik daar dat groente geteeld wordt. Waarom kan ik dat niet gewoon kopen? En die, nou, die vraag die stel ik al heel erg lang. En daar nou, ooit dat vertaald in met rechtstreeks aan de slag gaan.
Ja, mooi. Dat is inderdaad een... ja, gek ook inderdaad. Waarom, als je het gewoon ziet staan, waarom kun je het niet gewoon direct kopen?
Ja.
Als afsluiting. Jullie zijn op dit moment ook bezig met een crowdfunding.
Ja.
Waar je mee de eigenaar kan worden. Dus ik wou jou nog de kans geven om een soort 30 seconden pitch te doen voor waarom mensen daar aan mee moeten doen.
Ja, nou, ga eens kijken of we die tijd gaan negeren of niet. Maar, ja, wij kijken in alle aspecten van ons bedrijf van hoe kunnen we dat nou logisch vormgeven. Dus dat doen we ook in onze financiering. We hebben daar tot nu toe altijd heel fijn gewerkt met impact-investeerders die ons partner zijn geweest in de ontwikkeling van die lokale voedselketen. Dus dat is een vorm die heel goed bij ons past. Nou, met deze crowdfunding is daar ook de community, al onze klanten, leveranciers, collega's en geïnteresseerden, hebben daarmee ook de mogelijkheid om die rol te spelen in de ontwikkeling van rechtstreeks, namelijk de financiering en eigenlijk de op die manier te investeren in onze missie. Dus daarom doen we deze vorm van crowdfunding. Nou, de inhoudelijke reden om die crowdfunding te doen is dat we daarmee met wat we hebben staan toch meer mensen willen bereiken. Die urgentie van een al ander voedselsysteem onder de aandacht willen brengen. De uitnodiging willen doen om mee te doen. En dan ook een service te bieden die werkt voor mensen. Dus daar willen we in die bekendheid, die service en dus de verdere verduurzaming willen we verdere stappen blijven maken. Daar hebben we dat investeringsgeld bij nodig. En daarom de uitnodiging voor mensen om mee te investeren in rechtstreeks. Om op die manier mee te groeien met wat we doen. En dan zo op die manier dus mede-eigenaar te zijn van je eigen voedselketen.
Ja, het was niet helemaal 30 seconden, maar het was wel een mooi verhaal.
Oké.
Als mensen nog meer willen leren over wat jullie doen of over de crowdfunding, waar kunnen ze dan heen?
Nou, voor de crowdfunding kunnen ze naar crowdaboutnow.nl/rechtstreeks. En voor meer informatie over onszelf is dat rechtstreeks.nl met EEX aan het eind. Dus daar zie je onze webshop, maar je kan ook de blogs lezen, verdere achtergronden lezen en je daar verdiepen in wat we doen. Je kan je inschrijven op onze nieuwsbrief. Dan blijf je op de hoogte van het seizoensassortiment iedere week. Je kan ons natuurlijk ook volgen op social media.
Ja, dankjewel Maarten. En dankjewel ook voor je inzet en je passie.
Die
straalt er duidelijk vanaf.
Dankjewel.
En ook je mooie inzichten. Ik heb ook weer wel iets geleerd over ook het sociale stuk, denk ik. Niet alleen het sociale stuk van... ver betalen, maar ook betrokkenheid en gewoon ook het idee van een wijk. Ja, dat vond ik een leuke inzicht, dus dankjewel.
Nou, jij ook bedankt voor deze mooie vragen en het gesprek.
Voor het genoemde lievelingsrecept en de show notes kun je naar forkranger.nl/podcast. Op onze website vind je ook meer informatie over ForkRanger. We hebben een kookboek, seizoenskalender en een app waar je quizvragen beantwoordt en daarmee recepten ontgrendelt. Ga naar forkranger.nl. Als je deze podcast leuk vindt, mag ik je dan vragen om een review te schrijven, door te sturen naar vrienden of een screenshot te delen op social media. Het maakt echt een verschil. Dankjewel voor het luisteren en graag tot de volgende keer.